Hey, hallo en welkom bij Psychologisch Podcast. Wat super fijn dat je luistert. Mijn naam is Sabine Klaver en ik ben psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Onder andere door het maken van deze podcast. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. En daarom ben ik ontzettend blij om met jullie te kunnen delen dat deze aflevering mede mogelijk gemaakt wordt door Goutje Haatsma van Run Free. Goutje is net als ik psycholoog, maar daarnaast ook coach en runningtherapeut. Ze begeleidt mensen individueel, maar biedt ook verschillende online programma's aan. Met als doel om jou te leren om naar je lichaam te luisteren en om af te rekenen met stress. Ik volgde haar programma Connect and Run, een methode om ontspannen te hardlopen. Ja, je hoort het goed. Ontspannen hardlopen. Ik had ook niet gedacht dat ik die twee woorden ooit in één zin zou gebruiken. Want iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik geen hardloper ben. Maar wel sprak het idee van hardlopen me altijd al aan. Zonder al te veel planning, gewoon je schoenen aandoen en naar buiten en lekker lopen. Maar de realiteit ervan vond ik vaak zwaar. Meermaals volgde ik allerlei programma's en trainingsschema's die me vertelden hoe ver en hoe hard ik moest rennen en wanneer ik eindelijk weer een minuut mocht wandelen. Daarom vond ik het best wel spannend om Goutjes methode te gebruiken, maar ze garandeerde me dat dit anders was. En daar had ze gelijk in. Goutjes doel is dus om je meer in contact te brengen met je lijf, zodat je zelf kan gaan voelen wat voor jou goed voelt. Goutje zegt het zelf zo mooi. Luister naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te schreeuwen. En dat dus door middel van hardlopen. Ontspannen hardlopen. Ontspannen door hardlopen. Zodat je het effect hiervan kan meenemen in je dagelijks leven. In het programma leer je in 10 weken duurzaam hardlopen door middel van 10 audiosessies en een handig trainingsschema. Je leert over techniek en over ademhaling en dus hoe je ontspannen kan hardlopen. Het programma, dus Connect and Run, kost normaal €25, maar als je bestelt via de link die in de show notes staat, nog maar €19,50 speciaal voor jou. Meer informatie vind je op www.runfreeonline.nl en je kan Goutje natuurlijk ook volgen op social media onder @goutje_runfree. En onthoud, het gaat niet om prestatie, maar om plezier en ontspanning. Oké, dan is het nu tijd voor de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Hans Carpé. Hans is neuroloog en specialiseerde zich in migraine. Hij schreef daarover het boek Migraine is geen hoofdpijn. Ik kamp zelf sinds mijn 12e met chronische hoofdpijn, waarvoor uiteindelijk de diagnose chronische migraine werd gesteld. Momenteel ben ik daarvoor in behandeling en mijn neuroloog raadde me tijdens een van onze afspraken het boek van Hans aan. Omdat het boek me zoveel duidelijk maakte wat ik eerder had willen weten en ik weet dat er zoveel mensen met migraine kampen, nodigde ik Hans uit voor de podcast. Deze aflevering is voor iedereen met migraine en voor iedereen die iemand kent met migraine. Voor iedereen dus eigenlijk. Je luistert naar het gesprek met Hans Carpé. Welkom Hans.
Dankjewel.
Welkom in de Psychologisch Podcast. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat jou dicht aan het hart ligt, mag ik dat zeggen.
Ja.
Migraine. Maar voordat we daaraan beginnen, zou jij jezelf voor willen stellen aan de luisteraars?
Mijn naam is Hans Carpé en ik ben neuroloog met een bijzondere interesse in de behandeling van migraine.
En hoe is die interesse zo gekomen?
Ja, dat heeft wel even geduurd toen ik klaar was met de opleiding tot neuroloog. Dat was in 1997. Toen was ik eigenlijk vooral epilepsie-specialist. Ik had veel onderzoek gedaan naar kinderepilepsie. En epilepsie is ook een ziekte die zich in aanvallen voordoet. Dus waarbij mensen tussen de aanvallen door eigenlijk gewoon goed zijn, gezond zijn. En dan plotseling een aanval krijgen die heel erg ontregelend kan zijn. En hetzelfde patroon van plotseling optredende aanvallen heb je ook bij migraine. En eigenlijk is er best veel overlap tussen epilepsie en migraine. Het komt vaker samen voor. En je gebruikt voor een deel zelfs dezelfde medicijnen. En je zou kunnen zeggen dat er achterliggend bij zowel epilepsie als migraine een soort van overprikkelbaarheid van het brein is. En die uit zich verschillend. Maar er zitten dus ook wel overlapgebieden tussen. En zo is geleidelijk aan mijn interesse opgeschoven, zou je kunnen zeggen, van epilepsie, waar overigens heel veel neurologen speciaal in geïnteresseerd zijn, waar zelfs speciale derde lijn centra voor zijn, naar migraine, wat een beetje een soort ondergeschoven kindje is in de neurologie.
En hoe komt dat? Waarom is het dat geworden? Of misschien altijd zo geweest?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar wel ideeën over, maar ik weet niet helemaal zeker wat nou klopt hoor. Maar ik denk dat het voor een deel komt omdat je migraine op geen enkele manier objectief kunt vaststellen. Migraine is een aandoening die je diagnosticeert op basis van het verhaal van de patiënt. Dus je moet de patiënt geloven. Dat willen we best doen als dokters, maar het is toch ook altijd fijn als je iets ook op een foto kan zien of in een bloedwaarde kan meten of zo. En dat kan niet bij migraine. Dus ik denk dat helpt niet. En wat verder denk ik niet helpt, is dat het ook wetenschappelijk een lastig te onderzoeken ziekte is. We krijgen er de vinger niet zo makkelijk achter. Niet zo makkelijk als bij epilepsie of zo, of beroerte. En er zit misschien ook wel iets in de migrainepatiënt, waardoor veel neurologen zich er liever niet mee bezighouden. En dat kan een optelsom van factoren zijn, denk ik.
Ja, en wat zou dat dan zijn dat in de migrainepatiënt zit?
Ja, dat vind ik ook moeilijk uit te leggen, want ik heb zelf wel een hele grote sympathie hoor voor migrainepatiënten. Maar vanwege dat ongrijpbare en het feit dat behandelingsresultaten nog wel eens tegenvallen, enerzijds, en ook wel vanwege iets in de migrainepatiënt waardoor mensen soms denken, nou, na een aanval is mijn ziekte weer over en ik hoef er dus ook verder niks aan te doen. Mm-hmm. Is het niet altijd zo makkelijk om, als het ware, samen het pad uit te stippelen wat je zou willen volgen?
Ja.
Het vereist eigenlijk gewoon meer tijd, meer praten, meer op elkaar afstemmen dan, even stom ander voorbeeld, de behandeling van een gebroken been.
Ja.
Nee, dat is vrij recht toe recht aan.
Ja.
En bij migraine, omdat het nogmaals een vrij subjectieve aandoening is, wel heel invaliderend, maar vrij subjectief. En omdat de behandeling niet simpel is, zitten daar heel veel keuzemomenten in die je heel goed en zorgvuldig met patiënten moet afstemmen. Dat kost veel tijd. En ja, patiënten zitten niet altijd op hetzelfde spoor als de dokter.
Mm-hmm. Ja, dus het vraagt ook echt wel een samenwerking.
Ja, veel meer dan een recht toe recht aan ziekte. Ik bedoel, je kunt denk ik geen uren met patiënten over cholesterol of bloeddruk mm-hmm. praten, maar wel over migraine. En dat is voor iedereen toch ook weer anders. En iedereen legt andere accenten en heeft andere doelstellingen en belangen.
Ja.
En dat vereist gewoon een goede afstemming en veel tijd. En dat moet je een beetje leuk vinden. En ja, ook misschien met de toenemende drukte die mm-hmm. iedereen in zijn praktijk ervaart als dokter, is daar gewoon niet altijd voldoende ruimte voor.
Ja, ja. En die ruimte die kunnen migrainepatiënten dan misschien ook soms missen?
Ja, ja. Denk het wel.
Ja.
Veel migrainepatiënten stoten hun neus bij de dokter.
Ja. Hey, je had het aan het begin even over dat geloven van, hè, omdat het zo'n subjectieve ziekte is, zo'n subjectieve ervaring van mensen, die ook weer heel erg uiteenlopend is. En jij schreef het boek Migraine is geen hoofdpijn. En in de inleiding daarvan vertelde jij iets over dat voor jou een kantelpunt was volgens mij, maar correct me if I'm wrong, toen je mensen tijdens een migraineaanval zag. Want dat is natuurlijk iets wat vaak niet gebeurt. Volgens mij zei je heel treffend van, als ze het hebben, zie je ze niet. En als je ze ziet, dan hebben ze het niet. Dus ook ik met mijn migraine kom niet tijdens een aanval, nou, überhaupt ergens. Omdat dat helemaal niet kan.
Klopt.
Maar dat maakt natuurlijk ook dat iemand anders buiten mijn partner eigenlijk bijna nooit mij tijdens zo'n aanval observeert, ziet.
Klopt. Ja, dat is een kenmerk van migraine. Als we weer even de vergelijking met epilepsie maken, mensen met een epilepsieaanval worden heel vaak naar de eerste hulp gebracht. En dan zie je misschien de aanval niet meer, maar wel de naweeën en de ellende ervan. En ik heb migraine ook wel eens een wegkruipziekte genoemd. Dus daarmee eisen migrainepatiënten als het ware ook minder de aandacht van hun dokter op.
Ja, ik moet er niet aan denken om tijdens een aanval naar de eerste hulp toegebracht te worden. Ik wil alleen maar naar bed gebracht worden.
Ja, en op de eerste hulp moeten ze er ook niet aan denken dat iedereen met een aanval naar de eerste hulp
komt. Het zouden heel veel mensen zijn.
Dat is ook helemaal niet de goede oplossing.
Nee.
Maar het geeft wel misschien weer, of het is wel een van de redenen waarom migraine wordt onderschat en slecht wordt begrepen.
Ja, en volgens mij is het ook zo dat de neurologen die gespecialiseerd zijn of meer interesse hebben in migraine, zelf vaak ook migrainepatiënt zijn.
Ja.
Voor jou geldt dat niet, toch?
Nee. Nee. Voor mij was het dus inderdaad een eye-opener toen ik een onderzoek deed waarbij mensen in een aanval naar het ziekenhuis kwamen. Daarvoor had ik er eigenlijk geen voorstelling van. En toen schrok ik hoe ziek ze waren. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, migraine is op dat moment wel degelijk een objectiveerbare aandoening. Mm-hmm. Want je ziet gewoon dat mensen gewoon ziek zijn.
Ja.
Ik bedoel, die gaven over op de eerste hulp en die zagen er doodziek uit. En wat we trouwens ook wel weten is dat het best vaak voorkomt dat mensen in een migraineaanval op de eerste hulp komen en dan dat gedacht wordt dat het een beroerte is of zo.
Dus, ja, dus dat is dan vaak bij een eerste voorkomen.
Bij een eerste aanval,
ja.
Maar dat wil dus zeggen dat dat subjectieve van migraine is ook met een korrel zout te nemen. Want als je iemand in een aanval zou zien, dan ben je misschien wel degelijk meteen ook onder de indruk van de ernst.
Ja.
Alleen, ja, in dat logische en misschien ook wel prima gedrag van de migrainepatiënt om in bed te gaan liggen bij een aanval, ontstaat die confrontatie voor de dokter niet zo snel en niet zo vaak. Dus dan is het niet onlogisch dat veel migraineneurologen zelf ook migrainepatiënt zijn. En op die manier dus de impact van dichtbij kennen.
Ja. En wat zijn dan belangrijke misverstanden die je meteen wil ontkrachten bij aanvang van dit gesprek, die er bestaan rond migraine?
Als ik het heel kort samenvat, is mijn belangrijkste boodschap altijd: migraine is een hersenziekte en is niet je eigen schuld. En als je die eigen schuld wat nader onder de loep neemt, zit hem dat in een heleboel boodschappen die migrainepatiënten krijgen, namelijk dat het een uiting is van een verkeerde lifestyle, van stress, van niet goed omgaan met stress, van te veel willen in het leven, verkeerd eten. Allerlei factoren die je dan in je gedrag zou moeten aanpassen omdat je migraine hebt en dan zul je geen migraine meer hebben, hebben eigenlijk als onderliggende boodschap: je hebt migraine omdat je iets niet goed doet.
Mm-hmm.
En mijn boodschap is dat dat niet zo is, omdat er geen enkel bewijs is dat gedragsverandering tot een afname van migraine leidt. Misschien leidt gedragsverandering wel tot een gezonder leven en een beter leven, en daar wil ik allemaal niks van zeggen. En het is helemaal niet erg dat mensen geen chocola en Franse kaas meer eten. Maar ik denk niet dat dat migraine geneest of substantieel beter maakt.
Mm-hmm.
Natuurlijk zijn er wel mensen die zeggen, dat geldt voor mij wel. Sinds ik geen Franse kaas meer eet, heb ik nooit meer migraine. Die zijn er altijd. Ik heb ook wel eens patiënten gehad, die zijn naar Lourdes geweest, nooit meer migraine gehad. En dat, weet je, maar op groepsniveau is dat geen aantoonbaar effect. En dat vind ik wel een belangrijke boodschap. Daarmee heb je het probleem nog niet opgelost, maar dan ligt het dus niet meer in het hoekje van de bal ligt bij jou en jij moet het zelf oplossen, maar als een serieus medisch probleem,
ja,
waarbij je er misschien wel wat aan hebt om naar een dokter te gaan die ook bereid is om te kijken wat er voor behandelmogelijkheden zijn.
Dus, hè, net zoals jij in je boek eigenlijk stellig stelt en waarschijnlijk ook aan je patiënten mededeelt, is migraine is niet psychisch en komt niet door stress.
Klopt. Ja.
Want die laatste, dat is toch iets wat echt heel vaak wordt genoemd, of wat mij in ieder geval echt ontelbaar keer is verteld. Zowel door specialisten als door iedereen in mijn omgeving eigenlijk.
We leren het ook. Mm-hmm. Dus ik bedoel, het is ook niet gek dat je dat hoort van een dokter. Want in de medische opleiding wordt überhaupt niet heel veel aandacht aan migraine besteed. Maar ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken dat dat kleine beetje aandacht correcte aandacht is. Het kan heel goed zijn dat je tijdens college hoort dat migraine een psychosomatische aandoening is. En ik denk dat ook veel neurologen dat nog altijd toch in essentie zo zien en vinden. En je zou kunnen zeggen, die hebben dan natuurlijk wel een beetje gemist dat we de afgelopen tientallen jaren behoorlijk veel wetenschappelijk onderzoek hebben wat gewoon aantoont dat het een erfelijke hersenziekte is.
Ja. Dus die leefstijl die is niet zo van invloed als dat mensen geloven of willen geloven misschien. Een gezonde leefstijl is voor alles goed, maar het heeft niet een directe samenhang met migraine. Dus migraine is geen teken van je brein dat je iets verkeerd doet, dat je verkeerd leeft. Migraine wordt ook wel eens gezien als een vrouwenziekte.
Ja, dat klopt tot op zekere hoogte, omdat het veel meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Maar het is in die zin geen vrouwenziekte dat het ook voorkomt bij mannen.
Mm-hmm.
Minder vaak, maar toch.
Ja.
En dat het bij vrouwen ook niet alleen maar voorkomt in de periode dat ze een hormonale cyclus hebben. Dus ik heb mensen van 80 die nog regelmatig migraine hebben, mannen en vrouwen.
Mm-hmm.
Dus het is niet alleen maar cyclusgebonden, maar we kunnen er niet omheen dat de aanleg voor migraine die genetisch is, vaak extra ontregeld wordt op het moment dat er een hormonale cyclus ontstaat. Dus laten we zeggen tussen je 12e en je 50ste jaar. En dat is de piekleeftijd. voor migraine.
Ja, dus is het dan ook niet gek dat toen rond mijn 12e de hoofdpijn of ja, de migraine bij mij begonnen is?
Nee, dat is helemaal niet gek. Dat is vrij typisch. Ja.
Ja. Ja. Ja, het werd toen nogal geschoven op een stressvolle overgang van groep 8 naar de brugklas.
Ja.
Die ik niet als heel stressvol heb ervaren, eerlijk gezegd, maar eerder leuk.
Ja, ik denk dat dat niet klopt. Dat is onzin, denk ik. Maar ja, ik begrijp wel dat dit soort dingen, dit circuleert massaal. En zo is er altijd wel wat.
Hè? Ja.
Je kunt altijd wel iets aanwijzen in een mensenleven waarvan je zegt, nou, dat zal stress gegeven hebben en is een factor. Maar nogmaals, daar zit hier de kern niet.
Nee.
De kern zal in jouw geval rond je 12e het ontstaan van een hormonale cyclus geweest zijn, bovenop die genetische aanleg.
Ja, en het enige constante, namelijk sinds dus mijn 12e ongeveer, is de migraine geweest. Dus mijn leven is natuurlijk in allerlei fases enorm veranderd, van stressvol naar heel relaxed en weer terug. Maar de migraine is altijd gebleven. Ja.
Nou ja, ik denk ook dat dat een mooie illustratie is van het feit dat dat destijds een onzinverklaring geweest is.
Ja.
Maar je bent niet de enige migrainepatiënt die allemaal onzin verklaringen heeft gehoord.
Ja. Ja, want als mensen, nou, dat is eigenlijk een vraag die ik verderop wil stellen. Laten we eerst eens gaan naar de titel van jouw boek, Migraine is geen hoofdpijn. Hoofdpijn is wel een belangrijk kenmerk van migraine. Maar wat zijn dan de verschillende soorten hoofdpijn en hoe onderscheidt migraine zich daarvan?
Nou, zoals je zelf zegt, hoofdpijn is wel een centraal kenmerk van migraine. Maar er zijn ook andere redenen om hoofdpijn te hebben. Hè? Je hebt natuurlijk een heleboel directe medische redenen. Klap op je hoofd, hoofdpijn. Nou, begrijpt iedereen. Heel erg verkouden en hoofdpijn kun je ook nog wel volgen. Nou, er zijn nog bijzondere ziektes die een oorzaak kunnen zijn van hoofdpijn. Dat noemen we allemaal secundaire hoofdpijnen, die dus het gevolg zijn van een andere ziekte. Nou, als we die even opzij schuiven, dan heb je nog hoofdpijnen waarvan we denken, daar zit niet een bijzondere oorzaak achter, geen andere oorzaak achter. Anders dan, nou, laten we even zeggen, genetische aanleg en onbegrepen factoren. En in die groep van de zogenaamde primaire hoofdpijnen zit migraine. Je kunt er geen oorzaak voor aanwijzen. Anders gezegd, als je hoofdpijn hebt met een oorzaak, is het geen migraine. Je kan een kater eigenlijk niet goed van migraine onderscheiden. Dat lijkt heel erg op elkaar, maar omdat de kater het gevolg is van alcohol, noemen we dat geen migraine.
Dan hangt die leefstijl dus wel samen.
Dan, dat komt wel, ja. Oké, dus bij migraine is er geen oorzaak. Nou, dat is een afspraak. En zo zijn er ook andere primaire vormen van hoofdpijn. Clusterhoofdpijn is een ander voorbeeld.
Ja, want wat is clusterhoofdpijn?
Dat is een, gek genoeg, weer meer bij mannen dan bij vrouwen voorkomende, strikt halszijdige hoofdpijn die in kortere aanvallen, van een half uur tot een uur zo meestal, verloopt. Vaak meerdere aanvallen op een dag. En met nog wat kenmerkende symptomen erbij, als een verstopte neus, een tranend oog. Zo'n hevige hoofdpijn dat in het Engels wel suicide headache genoemd wordt. Mensen gedragen zich tijdens een clusterhoofdpijnaanval ook heel anders dan bij migraine. Migraine is een wegkruipziekte. En bij clusterhoofdpijn lopen mensen radeloos door het huis of zelfs de straat op, schreeuwend, gillend, met hun hoofd tegen de muur bonkend. En ook dat is een primaire vorm van hoofdpijn, waarvan we dus denken dat, net als bij migraine, ergens in een netwerk van de hersenen, als het ware, die aanval aangezet wordt. Nou, clusterhoofdpijn, dat klinkt dus ook heel ernstig en daar moet je ook altijd wat aan doen. Dat is gelukkig meestal goed te behandelen. Dan hebben we nog bijvoorbeeld spierspanningshoofdpijn of spanningsachtige hoofdpijn. Dat is de vage, onbegrepen hoofdpijn die 90% van alle mensen in zijn leven wel een periode heeft. Maar die eigenlijk nooit zo invaliderend is en waar ik eigenlijk zelden patiënten mee op het spreekuur zie. Nee, dat zou je kunnen zeggen is de gewone, alledaagse, onbegrepen hoofdpijn.
Ja, ja, bij mij is het dus zo dat die dus eigenlijk altijd aanwezig is.
Ja.
Dus er is een soort baseline van hoofdpijn.
Ja.
En daardoor is die diagnose migraine en chronische migraine ook pas heel laat gesteld. Omdat ik dat zelf zag als, oh, nu is mijn basishoofdpijn gewoon heel erg.
Ja.
En dan zakt hij op een gegeven moment weer en hij kan verschillende cijfers aannemen.
Ja.
Dat moet je dan ook altijd bijhouden, netjes en zo natuurlijk.
Ja.
Dus daardoor is het, nu wordt het vastgesteld als, oké, het is duidelijk een spanningshoofdpijn. in combinatie met chronische migraine, dus wel met echt ongeveer 3 keer per week een migraineaanval. En nu zie ik dat onderscheid zelf ook echt veel beter. Dat is heel anders. Want die spanningshoofdpijn nu is die een 2 of een 3 en daar kan ik prima mee functioneren. En dan af en toe plopt er zo'n aanval op, vaker dan me lief is.
Dat maakt het ook heel ingewikkeld. En we zijn er ook anders naar gaan kijken, hè?
Ja.
Dus pak een beetje 15 jaar geleden zouden we zeggen, je hebt 2 soorten hoofdpijn, migraine en spanningshoofdpijn. Nu neig ik er zelf en eigenlijk alle hoofdpijndeskundigen steeds meer naar om te zeggen, dat is eigenlijk niet zo logisch om te zeggen, je hebt 2 ziektes. Misschien is het zo dat die migraine ook een chronische dagelijkse component kan hebben in sommige gevallen.
Mm-hmm.
Een paar procent van alle migrainepatiënten gaat van een ziekte die zich uitsluitend in aanvallen manifesteert naar wat jij meer beschrijft van een soort chronische hoofdpijn met daarbovenop de aanvallen.
Okay. Yeah.
En als ik kijk naar mensen die spectaculair reageren op een migrainebehandeling, en dat komt steeds vaker voor, dan zie je dat ook niet alleen die zware migrainedagen, maar ook de lichte hoofdpijndagen afnemen of verdwijnen. Dus het is een beetje een soort filosofische kwestie of je geneigd bent om te zeggen, ik gooi alle hoofdpijn die jij hebt op 1 hoop.
Mm-hmm.
En dan is het wat mij betreft 1 diagnose en dat is chronische migraine.
Ja.
Of dat je zegt, we splitsen dat op in 2 diagnoses. Volgens het boekje zou jij nu chronische migraine hebben en niet migraine en spanningshoofdpijn.
Oké, maar dit geeft de burger wel moed als je zegt dat met dat medicijn dat ook de spanningshoofdpijn,
ja,
of die andere hoofdpijn die misschien ook onder migraine valt,
ja,
dat die ook kan afnemen.
Ja, dat kan heel goed. Dus iets wat spectaculair aanslaat voor de migraine zal vermoedelijk ook een heel goed effect hebben op die dagelijkse hoofdpijn. Met 1 bijzonderheid, en dat is dat sommige mensen in jouw situatie ook nog eens ontzettend veel pijnstillers en triptanen slikken.
Mm-hmm.
En dan zeggen we, dan komt er eigenlijk een andere hoofdpijn bij die wel een oorzaak heeft en dat is medicatie overgebruikshoofdpijn.
Ja. Daar wil ik zo even bij je op terugkomen.
Ja.
Sowieso op de behandeling, want dat willen we natuurlijk allemaal weten. Maar kan je een beetje uitleggen wat er gebeurt bij een migraineaanval? Wat er neurologisch gezien gebeurt, wat je daarover weet?
Ja, we zeggen het is dus een genetische aanleg die je daarvoor moet hebben. En die zou je kunnen vertalen in dat elektrische netwerken in de hersenen elektrisch wat instabieler zijn en dat op een gegeven moment er een soort omslagpunt komt. En daar kan bijvoorbeeld de oestrogeendaling bij ongesteldheid een factor in zijn, maar van mijn part ook iets wat we nog niet zo goed weten of eten of stress mag van mij allemaal genoemd worden als potentiële uitlokkende factor. En daardoor slaat er als het ware in het brein een migrainecircuit aan. En gebeurt er iets wat je als een soort elektrische ontregeling in het brein kunt zien. En een van de dingen die daarvan echt bewezen is het fenomeen cortical spreading depression. We denken dat in ieder geval alle mensen die een aura hebben, vaak voorafgaand aan de hoofdpijn, op dat moment een golf hebben van elektrische storing die langzaam vanuit het gezichtsveld, soms naar het taal of naar het gevoelsgebied in de hersenen trekt, waardoor je neurologische uitvalsverschijnselen krijgt. Typisch zo'n vlek met een flikkerend randje eromheen.
Ja, want is dat aura?
Dat is aura.
Okay.
Ja. Ja. Soms gevolgd door taalstoornis, afasie of door tintelingen en in hele extreme gevallen ook halfzijdige verlamming. Dus die cortical spreading depression die is goed aangetoond. Wat ook wel aangetoond is dat wellicht er dus in het brein een plek is of een circuit is wat je de migraine generator zou kunnen noemen. Hè, van waaruit, als dat omslagpunt bereikt is, die aanval gaat ontstaan. Dat is het breinstuk, zou je kunnen zeggen. Er gebeurt meer in het brein behalve aura, want migrainepatiënten hebben ook een slecht werkend brein tijdens en na een aanval.
Mm-hmm.
Ze kunnen slechter onthouden, maken meer taal- en rekenfouten, hebben soms een enorme omslag in hun stemming. Mensen kunnen soms acuut heel depressief of heel angstig worden in een migraineaanval. En dat is volgens mij allemaal, laten we maar even zeggen, ontregeling in het brein. Dat is het breinstuk. Daar heb je geen pijn van, want het brein doet geen pijn. Pijn wordt geregistreerd in je hersenen, maar er zitten in de hersenen zelf geen pijnzenuwen. Waar zitten die nou wel? Die zitten om het brein. Dus in de hersenvliezen, de bloedvaten, rondom de hersenen zitten heel veel pijnvezels. En die pijnvezels, in hun relatie met de bloedvaten, dat noemen we het trigeminovasculaire systeem.
Mm-hmm, mooi scrabblebord.
Als je dat met 3 keer woordwaarde redt. Nou, maar goed, in ieder geval, dat systeem dat slaat aan op het moment dat er in het brein die, nou, laten we maar zeggen, migrainegenerator en cortical spreading depression aan de gang gaan. Wat gebeurt daar? Daar ontstaat eigenlijk een soort ontsteking, een soort prikkeling tussen die pijnzenuwen en bloedvaten. In die prikkeling, in die ontsteking, speelt het stofje CGRP een belangrijke rol. Dat is een soort stof die communicatie tussen zenuwen en bloedvat tot stand brengt. En op dat plekje, dus in dat trigeminovasculair systeem rondom de hersenen, daar ontstaat prikkeling van die pijnzenuwen en de hoofdpijn. En natuurlijk voel je dat uiteindelijk weer met je brein, maar de pijn ligt buiten het brein. Uitval van functie, het dysfunctioneren van allerlei dingen, dat zit in het brein. Dus er is een breincomponent aan een aanval en er is een, wat je zou kunnen zeggen, perifere, rond het brein liggende component.
Oké. Ik moet het even op me in laten werken.
Ja.
Maar dat is dus eigenlijk wat er gebeurt. En dat laat dus zien dat migraine een hersenziekte is.
Ja, er is dus een goed bewijs voor die cortical spreading depression. Enig bewijs voor het startpunt in vermoedelijk de hersenstam van een migraineaanval. Er is bewijs, er zijn zelfs genen. Hè, afwijkend DNA is er gevonden bij specifieke vormen van migraine. We weten dat dat genen zijn die te maken hebben met de elektrische stabiliteit van netwerken in het brein. Dus er zijn echt meer dan voldoende objectieve onderzoeken die aantonen dat er bij migraine iets aan de hand is met het brein.
Ja, en die rol van erfelijkheid is dus wel duidelijk aanwezig.
Die is gewoon bewezen, ja.
Oké. Hoeveel meer kans heb je? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, voor een individu zou ik dat niet zo goed kunnen zeggen, maar het is gewoon zo dat als je familieleden met migraine hebt, heb je een behoorlijk veel grotere kans om migraine te hebben. Maar het kan best zijn dat het leeuwendeel van de migrainepatiënten niet of nauwelijks patiënten in de familie heeft.
Dus hoeft niet?
Het hoeft helemaal niet, want het komt zo verschrikkelijk veel voor. We denken dat het een zogenaamde complexe genetische achtergrond heeft. Dat wil zeggen dat de toevallige combinatie van de genen van je vader en je moeder een migraineprofiel opleveren, zonder dat een van hen ook per se migraine hoeft te hebben. Het is niet een simpele monogenetische aandoening in de meeste gevallen, want nogmaals, er zijn uitzonderingen op.
Ja, oké. Bestaan er dan ook bepaalde triggers die heel duidelijk zijn?
Ja, vooral oestrogeendaling of ongesteldheid of hormoonschommeling. Dat is een...
Maar de chocola en de Franse kaas?
Nee, daar wordt erg aan getwijfeld, omdat op het moment dat mensen tegen je zeggen, ik krijg altijd een migraineaanval met chocola of Franse kaas, als je ze dan, nou zeg je hartstikke fijn, kom morgen naar het laboratorium, want ik wil heel graag migraineaanvallen doormeten, en dan geef je ze dat en dan krijgen ze geen aanval. En dan zeggen ze, nou dat is me nou nog nooit overkomen. Daar zijn al zoveel studies mee gedaan. Het lukt ontzettend slecht om een migraineaanval als het ware actief te veroorzaken. Ook al zeggen mensen dat ze altijd van iets migraine krijgen. Het zou wel eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld de chocola en de Franse kaas een omgekeerde achtergrond heeft. Namelijk dat je zin krijgt in chocola op het moment dat er al iets in het brein begint te rommelen.
Ja.
Dus in de aanloop naar migraine veranderen mensen een beetje. Ze worden wat prikkelbaarder, maken wat makkelijker ruzie en krijgen misschien ook wel zin in dingen waar ze normaal niet zo snel naar zullen grijpen. Gaan dan het eerste symptoom van migraine als het ware verwarren met de oorzaak.
Ja.
En we denken dat dat wel voor een deel achter al die verhalen zit, die natuurlijk eindeloos rondgaan van, ik krijg het wel degelijk van chocola en van Franse kaas en van rode wijn.
Ja, terwijl als dat zo is, dan lijkt het me toch ook heel simpel dat je dat dan niet meer tot je neemt.
Ja, zeker. Dus ik zie ook geen mensen die zeggen, ik neem geen chocola meer en heb ik nooit meer migraine. Die zijn er misschien wel en nou, dan zijn die goed af, laat ik het zo formuleren. Die hoeven niet naar de dokter. Nee, die moet alleen geen chocola meer eten.
Nee, was het maar zo simpel.
Was het maar zo simpel. Ja, alleen wat ik vervelend vind, is dat als mensen migraine hebben en ze zeggen dat tegen de buurvrouw, dat de buurvrouw dan zegt, joh, maar je moet ook geen chocola meer eten. Dat is irritant.
Ja.
Weet je, dat heb je al lang geprobeerd. En dat werkt dan kennelijk bij jou niet, wat niet zo gek is. Maar het is ontzettend vervelend om de hele dag van dit soort simpele adviezen te krijgen die nergens op slaan.
Merk jij daar een invloed van? Want je ziet natuurlijk heel veel mensen, en dus heel veel mensen met migraine vooral. Praten ze daar veel over met jou? Of merk je een invloed van
eigenlijk een soort, ja, de ik weet niet of ik het stigma moet noemen, of de vooroordelen, of alles wat er maatschappelijk heerst. Ja, op wat voor manier?
Nou, ontzettend veel patiënten moeten bij het eerste consult huilen. Gewoon als ik dit zeg, dan zeggen ze van, hè, dat vind ik zelf al 20 jaar, maar iedereen spreekt me tegen. Dat is heel erg frustrerend. Bijna net zo erg soms, denk ik, als het hebben van migraine. Dus ik zeg ook wel eens tegen mensen, misschien moet je ophouden met het vertellen. Omdat dat iedere keer advies uitlokt waar je niks mee kunt.
Ja.
Maar het blijft natuurlijk inderdaad wel een soort stigmatisering, een soort onderschatting, waar je de hele tijd mee geconfronteerd wordt. Terwijl migraine, ook al op zichzelf genomen geen lolletje is, krijg je dat dan ook nog die laag bovenop. Van, ja, maar je bent ook stom dat je nog steeds chocola eet. Mm-hmm. Dat is heel frustrerend voor migrainepatiënten. Net zoals ze te horen krijgen dat het ligt aan de manier waarop ze hun werk doen. Dat het stresskippen zijn of mensen die te veel precies zijn of...
Ja, kijk, die krijg vaak te horen van, ja, maar jij wil je werk ook heel goed doen.
Ja, nou, en dat vind ik hartstikke mooi dat je werk goed doet. Alleen als je 3 dagen in de week ziek bent en je wil daarnaast toch nog een beetje functioneren, dan word je wel iets meer van de planning. Dat begrijp ik heel goed. Want dan ga je dus in die 4 dagen proberen te proppen wat een ander mens in 7 dagen propt, omdat je er 3 per week kwijt bent.
Ja.
En dan krijg je ook nog eens de schuld dat je zo, nou, laten we maar zeggen, van de planning bent. En dat klopt gewoon niet. En dat draagt niet bij aan een minder migraine in de wereld en aan een gelukkiger leven van migrainepatiënten. Dus daar zouden we allemaal mee op moeten houden.
Ja, is daar een verband in gevonden? Of merk jij dat migrainepatiënten daardoor ook misschien last krijgen van bepaalde psychische klachten?
Nou, ik ben geen psycholoog, dus daar wil ik niet te veel over zeggen. Het is wel bekend dat migrainepatiënten heel veel, wat we dan zouden kunnen noemen, psychologische comorbiditeit hebben. Hè? Mm-hmm. Dus laten we hem even simpel zeggen, 1/4 van alle mensen met migraine is vermoedelijk ook depressief of angstig. Nou geldt dat voor meer aandoeningen, dus dat is niet uniek voor migraine. Het geldt zeker voor hersenaandoeningen en het brein is ook niet zo simpel. Dus ik weet ook niet helemaal precies wat de grens is tussen migraine en depressie in sommige situaties.
En hoe die samenhangt precies.
En hoe dat samenhangt. Ja. Maar als je een chronische aandoening hebt die zo invaliderend is als migraine, kan ik me sowieso voorstellen dat je daar depressief van wordt. Maar helemaal als je de hele dag te horen krijgt dat het je schuld is.
Mm-hmm.
Dus misschien is het een factor waarmee we met z'n allen het bestaan van migrainepatiënten wat zouden kunnen verlichten als we ophielden met van die nonsens adviezen en opvattingen de hele tijd communiceren.
Ja, en dan merk ik ook nog op dat er van mensen met een ziekte als migraine wel verwacht wordt dat ze op een normale, tussen aanhalingstekens, manier meedraaien in de maatschappij. Dus... Ik weet niet hoe je dat ziet, maar ja, ik voel die verwachting in ieder geval zelf wel. Het is natuurlijk niet te zien. Ik praat er verder ook niet heel vaak over met mensen. Ik geef het niet heel vaak aan. Ik meld me niet heel regelmatig ziek met migraine. Op het moment dat ik een aanval heb, dan kan ik niet anders. Maar die komt ook vaker wat meer richting het einde van de dag. Dus dan ga ik bijvoorbeeld wat eerder naar huis en dan maak ik mijn werk de volgende ochtend weer af. Er wordt weinig rekening gehouden met, heb ik het idee.
Klopt, denk dat je helemaal gelijk hebt. En het patroon wat je beschrijft is, vind ik, heel klassiek.
Mm-hmm.
En ik weet ook niet of een element van schaamte een rol speelt. Stel je voor dat je in plaats van epilepsie of in plaats van migraine epilepsieaanvallen zou hebben.
Mm-hmm.
Hoe zou je er dan mee omgaan en hoe zou je werk er dan mee omgaan? Misschien zou dat dan anders uitpakken, ook bij jezelf. Want ik heb het idee dat migrainepatiënten ook, en dat is misschien wel schaamte of... een soort zelfbescherming tegen allerlei stomme adviezen, veel te lang doorbuffelen, terwijl ze er eigenlijk de energie niet meer voor hebben.
Nee, want ik voel een aanval meestal wel aankomen.
Ja.
En ik weet ik denk te weten dat het me goed zou doen. Ik kan hem vaak niet tegenhouden, maar om wel dan tijdig bijvoorbeeld naar huis te gaan.
Maar dat doe je dan misschien niet uit plichtsbesef, schuldgevoel, het feit dat je bang bent dat het toch weer als aanstellerij gezien gaat worden. Dus misschien dat stigma en misverstand rond migraine wel daarin een rol spelen. Het is overigens ook best zo dat patiënten volledig afgekeurd kunnen
Oké, dat gebeurt wel.
Op basis van migraine, absoluut. Ja. Het is ook zo dat de Wereldgezondheidsorganisatie migraine erkend heeft, om het maar even zo te noemen. Het is een beetje een rare term misschien, als toch een van de meest invaliderende aandoeningen voor mensen onder de 50. En het is ook belangrijk om te beseffen, migraine is ook op zijn ergst tussen de 20 en de 50. En dat is nou precies ongeveer de drukste tijd van je leven.
Ja.
Dus de impact van migraine op een mens, maar ook op de maatschappij, is gigantisch.
Mm-hmm.
50 miljoen dagen per jaar gaan in Nederland verloren door migraine.
Zo.
Ieder jaar weer 50 miljoen. Ik denk dat dat dik 5 miljard kost aan verzuim. Daar zouden we met z'n allen best eens een noodplan bij kunnen verzinnen. Het is eigenlijk heel gek hoe we dat maar door laten modderen, altijd.
Ja. En dat hangt dus alles samen met hoe misschien migrainepatiënten zelf al geneigd zijn om door te modderen. En ook dus misschien dat onzichtbare van de ziekte?
Ik denk het wel.
Ja. Ja.
Beide. Ik zeg wel, het zou ontzettend goed zijn. Er zijn in Nederland 2 miljoen migrainepatiënten. Stel je voor dat de helft daarvan is een dagje naar het Malieveld zou gaan.
Ja.
Wauw, weet je?
Ja, bij deze een oproep.
Ik weet dat het nooit gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Maar ja, omdat het een wegkruipziekte is, is er dus geen sense of urgency. Ook niet maatschappelijk, niet bij werkgevers, niet bij de politiek, niet bij de instellingen die gaan over wat er wel en niet verzekerde zorg is. Het moddert maar een beetje door. Ja.
Ja, en ik denk, als ik voor mezelf spreek, en misschien dat de luisteraars dat wel herkennen, die zelf ook kampen met migraine, is dat er is natuurlijk, er bestaat niet zoiets als een objectieve pijngraadmeter of zo. Dus je weet niet van hoe erg is mijn situatie nu in vergelijking met anderen. Dat weet je niet. Je kan alleen afgaan op wat je zelf ervaart. En omdat je dat dus ook bij migraine niet op een bepaalde manier kan meten in het bloed of op een scan of op zo'n pijnmeter, ontstaat er ook wel bij jezelf iets van, ja, stel ik me nu aan? Of is er ontstaat denk ik wel een eigen hardheid. Mm-hmm. Plus wat ik dus ook vaak zeg, als mijn omgeving zegt van, goh, je moet echt goed voor jezelf zorgen, of wel nu in bed gaan liggen, of wel. Ja, dat betekent voor mij wel dus dat ik die 3 dagen waar je het net over had, een groot deel van de dag in bed doorbreng. En ik stel dat liever zo lang mogelijk uit, omdat ik ook heel veel dingen, zoals in mijn werk en in mijn privéleven, wel heel graag wil doen. Dus als ik naar elk signaal heel goed luister, ja, wat is er wat heb ik nog voor leven dan? Zoiets ontstaat er bijna.
Ik denk ook dat je dan eigenlijk aan het verkeerde eind begint. Volgens mij moeten we beginnen aan de kant van, is dit een op te lossen probleem?
Mm-hmm.
Zouden we hier meer aan kunnen doen? En als we er dan van overtuigd zijn dat het onvermijdelijk is dat je 3 dagen in de week knallende koppijn hebt en de rest van de week lichtere hoofdpijn, dan moeten we ons misschien gaan afvragen, hoe kun je daar dan het beste mee leven?
Ja.
Maar volgens mij moeten we niet beginnen aan de kant van, hoe kan je er het beste mee leven, maar aan de kant, zijn er ook oplossingen?
Nou, vertel, welke oplossing of welke behandeling is er mogelijk?
Ja, nou ja, er zijn bij migraine hele spectaculaire nieuwe oplossingen, maar ook soms hele goede oplossingen uit de oude doos. En eigenlijk hebben we 2 pijlers, als we het even medisch benaderen. En de ene pijler is ingrijpen bij een aanval. Hoe kom je een aanvalsdag zo goed mogelijk door? Hebben we al 30 jaar pilletjes, die heten triptanen.
Mm-hmm. Zijn er ongeveer 7, toch?
Ja, dat zijn er 7. En sommige mensen zijn er hartstikke goed mee af. Misschien is het nog wel goed om te zeggen dat het niet altijd even verstandig is om het in tabletvorm te doen, omdat je maag het ook niet zo goed doet vaak bij migraine. Daar heb je ook injecties bijvoorbeeld die veel beter werken. Maar bottom line, er zijn middelen die een aanval kunnen afbreken of minder heftig kunnen laten worden, waardoor je zo'n dag beter doorkomt. Maar echt spectaculair, hiep hiep hoera, geweldig effect heb je zelden.
En ik heb ook nog wel een vraag daarover, over de dag beter doorkomen. Want wat ik zelf bij de triptanen merk, en ik heb nu 4 verschillende geprobeerd, denk ik, omdat we toch een beetje aan het zoeken zijn van welke past dan het beste. Maar wat ik merk is dat het legt mij compleet lam.
Ja.
Dus ik voel me bijna alsof ik onder invloed ben van drugs. Ik zweef een beetje tussen werkelijkheid en een andere wereld. En dat is echt niet prettig.
Nee.
Dus na een uur ongeveer zakt die hoofdpijn wel iets. Maar ik ben daar echt een aantal uur ook helemaal van de leg van.
Ja.
Dus ik weet, ik probeer ze zo min mogelijk te nemen. Omdat ik ook weet, het maakt niet dat ik dan verder kan met mijn werk. Of iets anders leuks kan gaan doen.
is een heel herkenbaar verhaal. Ik zeg ook, het zijn voor de meeste mensen geen wondermiddelen. Dus er zijn een aantal mensen die zeggen, nou, ik voel die aanval opkomen, ik neem een triptaan, ik zet een prik en laten we zeggen 15 minuten later ga ik weer vrolijk verder met wat ik aan het doen ben. Die heb je, mazzelaars.
Okay. Ja.
Maar de meeste mensen hebben dit spectaculaire effect niet. Ik ken veel patiënten die zeggen, ik schuif mijn aanval er alleen maar mee op. Ik moet uiteindelijk toch 2-3 dagen naar bed, dus kan net zo goed meteen laten uitrazen als 3 dagen triptanen nemen en dan vervolgens 3 dagen naar bed. Het is zeker niet het wondermiddel wat je zou willen bij een aanval, maar het is op dit moment het enige en het beste wat er is.
Ja.
En het wordt nog lang niet altijd optimaal ingezet. Hè? Bijvoorbeeld die injectie die ik noem, die wordt, vind ik, veel te weinig uitgeprobeerd. Goeie nieuws, er komen nieuwe opties aan voor de behandeling van aanvallen. En die zijn misschien niet spectaculair beter, maar zoals dat dan vaak gaat. Waarschijnlijk, als je wat te kiezen hebt, heb je wel meer kans dat daartussen een van de middelen zit waarvan je zegt, nou, daar kom ik die dag het beste mee door.
Ja.
Bottom line, als je te veel migraineaanvallen hebt, is dat onvoldoende. Dan gaan we dat niet redden met aanvalsbehandeling. Dan moet je ook iets preventiefs. En de bedoeling van preventieve migrainebehandeling is dat je het brein zo verandert dat er minder makkelijk migraineaanvallen ontstaan. Het vervelende daaraan is dat je iedere dag dan onder de invloed bent van die medicijnen die migraine moeten voorkomen. Dus dan wil je eigenlijk heel graag een medicijn wat verder niet zoveel bijwerkingen geeft. En heel lang hebben we niks anders gehad dan medicijnen die voor andere ziektes zijn bedoeld. Hoge bloeddruk of epilepsie of depressie.
Ja, dan heb je het over candesartan.
Ja.
Denk ik.
Ja, beta-blokkers, depakine of topiramaat, dat zijn epilepsiepillen, nou, nog een rijtje andere pillen. Allemaal pillen die best nadelen kunnen hebben, behalve misschien het middel candesartan. Dat is een bloeddrukpil die verschrikkelijk weinig bijwerkingen geeft.
Mm-hmm.
En dat is echt mijn favoriete middel uit de oude doos.
Ja.
Het kost niks, we kennen het al heel lang, het is heel veilig en wordt verschrikkelijk ondergebruikt bij migraine. Wat mij betreft zou iedere huisarts of neuroloog dat laagdrempelig als eerste stap bij migraine moeten proberen als mensen een paar migraine dagen per maand of
Want
meer
wat
hebben.
Zijn de effecten ongeveer daarvan? Kan je daar iets over zeggen?
Ik denk dat dat bij de helft van de mensen goed helpt.
Oké, okay, dus dat is echt wel flink.
En daar zitten dan wondertjes tussen van mensen die zeggen, nou, ik heb nooit meer migraine.
Mm-hmm.
Tot mensen die zeggen, nou, het is in ieder geval 50% minder.
Ja. Wat al een hele winst
wat
is.
Wat al winst is. En het grote voordeel nogmaals is hier vooral dat het verder de dagen dat je geen migraine hebt ook niet veel bijwerking geeft. Dat geldt minder voor beta-blokkers. Die geven gemiddeld genomen wel permanent een gevoel van ik ben onder de invloed van een medicijn. En dat geldt nog veel sterker voor wat er dan nog aan andere opties overblijft, zoals epilepsiepillen.
Ja, daar had ik ook veel bijwerkingen van.
Ja.
Dus van de candesartan inderdaad niet, maar dat veranderde bij mij helaas ook niks.
Nee.
Maar van de topiramaat had ik echt wel hele flinke bijwerkingen. Dus met die reden ook gestopt.
Ja, dat is eigenlijk heel gebruikelijk. Ik denk dat maar 1 op de 4 migrainepatiënten tegen topiramaat kan.
Okay.
En soms valt dat middel, dat zal ook wel een genetische basis hebben, plotseling heel goed.
Ja.
Ik heb ook mensen die zeggen, geweldig, voel me er goed op. Maar 3 van de 4 migrainepatiënten zeggen, ik word er alleen maar depressief en traag en verward en wazig van.
Ja, maar het maakt wel vast onderdeel uit van dat protocol. Eigenlijk het stappenplan wat je moet volgen als migrainepatiënt.
Ja, er is een richtlijn door mijn eigen beroepsgroep bedacht. En daar staat topiramaat in als een behandeloptie. Er staat niet in dat dat moet, maar het is een behandeloptie. Waar je op doelt is dat er met de komst van nieuwe medicijnen, die heb ik nog niet genoemd. Er zijn sinds 1 jaar of 3 specifieke preventieve migrainemedicijnen, de zogenaamde CGRP-remmers. 1 keer in de maand een injectie, kost ongeveer €500 in de maand. En de overheid heeft gezegd, ja, moet je luisteren, voordat we zo'n duur medicijn aan migrainepatiënten gaan geven, willen we wel weten dat ze het niet doen op iets goedkopers.
Ja, dus probeer de rest ook eerst
daar komt
even
de verplichting vandaan. Mm-hmm. Als je dus een CGRP-remmer wil, die wordt vergoed, dan moet je topiramaat of valproaat geprobeerd hebben en daarnaast ook botox.
Ja. Ik heb nu de eerste ronde gehad.
En, de eerste botoxronde.
Ja, en binnenkort de tweede.
Ja.
Nog weinig effect. En ze
wilden
ook niet wat extra in mijn rimpels spuiten.
Welke rimpels?
Ik heb het nog wel gevraagd, maar
nou,
dat was niet de bedoeling.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. nergens voor nodig.
Nog weinig, weinig echt effect. Maar dat is dus ook voor mij, we hebben het ook al gehad over die CGRP-remmers. Ja. Maar dit was wel een nodige stap. Ja. En ook de moeite waard, denk ik, om te proberen.
Wellicht, weet ik niet. Ik vind het zelf wel heel frustrerend dat we na 30 jaar wetenschappelijk onderzoek eindelijk een doorbraak hebben. En dat je die dan niet gewoon aan iedereen kan geven van wie je denkt dat het daar de beste oplossing voor is.
Ja.
En dat we dus die hoepeltjes hebben van topiramaat, waardoor je misschien weer 6 weken ziek geweest bent, naar botox, waardoor je een half jaar gaat zitten wachten van slaat de botox aan, want dat duurt een half jaar.
Zeker, dat doen we nu.
En ik wil niet pessimistisch zijn, maar je merkt nu nog niks. De kans is dus ook best aanwezig dat je over een half jaar daar niks mee bent opgeschoten. Ja, dat is niet de meest snelle weg naar een oplossing voor jou.
Nee.
En wat besparen we ons dan? Dat is ook maar de vraag. Botox is ongeveer net zo duur als die CGRP-remmers. Dus ik kan het niet helemaal volgen hoe dat tot stand gekomen is. Maar het is zoals het is. En we zullen het daar op dit moment even mee moeten doen.
Ja, maar jij merkt positieve effect van die CGRP-remmers.
Nou ja, ik doe nu, 30 jaar migrainebehandeling. En ik durf echt wel te zeggen dat dit de meest spectaculaire doorbraak is die ik in die 30 jaar heb meegemaakt.
Ja.
Het is niet voor iedereen, maar 80% van alle mensen die deze middelen geeft, heeft daar voldoende baat bij om ermee door te gaan. En zeker een derde daarvan is ongeveer migrainevrij.
Okay.
En ja, dat betaalt zich gewoon ook uit, zie ik. Ik ken collega's die weer fulltime kunnen werken en diensten kunnen doen en alles, terwijl ze dat daarvoor niet konden. Ik ken ondernemers die weer volop aan de slag kunnen. Mensen die uit de ziektewet weer aan het werk gaan. En ja, misschien is €500 in de maand dan helemaal niet zo duur. Als het aanslaat. Kijk, als het niet aanslaat, dan stop je er natuurlijk gewoon weer mee. En dan maak je dus ook geen kosten meer. Maar ik zou wel een wat andere benadering willen zien. Waarbij we wat meer zeggen van, nou, migraine is een hele ernstige, invaliderende, maar voor de maatschappij ook hele kostbare ziekte. Laten we nou gewoon snel uitproberen of deze spectaculaire optie bij jou toevallig aanslaat.
Ja.
In plaats van dit soort min of meer onnodige en vrij betrekkelijk kleine kansopties verplicht daartussen in te zetten.
Ja, denk je dat dat gaat veranderen? Tja. Als we met 2 miljoen naar het Malieveld gaan?
Ja, dan wel.
Ja.
Dan wel, die dag die maak ik graag mee.
Ja.
Ja.
Ja, die moet nog komen. En andere, er zijn allerlei niet-medicamenteuze opties die worden aangeboden wanneer je migraine hebt. Van piercings tot magnesium tot, wat daarvan zou je zeggen, goh, als je toch bezig bent en je hebt zoveel last, probeer het gewoon eens?
Is moeilijk te zeggen. Een deel daarvan, daar zit een pietje wetenschappelijk onderzoek achter. Dat geldt voor bepaalde voedingssupplementen. Wordt niet door iedere neuroloog geloofd of zo serieus genomen, maar er is enig wetenschappelijk bewijs voor magnesium en vitamine B2 en coenzym Q10. En als je dat aanspreekt, is er denk ik niks op tegen om dat te proberen. Dat is één. Acupunctuur is wat lastiger. Daar is aan de ene kant wel een effect bij migraine van aangetoond, aan de andere kant is eigenlijk niet zo aangetoond dat dat komt door de acupunctuur, omdat ook een soort nep-acupunctuur kan werken, maar ik weet niet goed wat nep-acupunctuur is. Maar in ieder geval, ik heb daar niks op tegen als je dat aanspreekt en je gooit er niet te veel geld tegenaan. En je probeert, waarom zou dat kwaad kunnen?
Baat het niet, schaadt het niet.
Vind ik wel. Ergens moet je wel natuurlijk een grens trekken. Ik ken ook mensen die hebben €20.000 uitgegeven aan neurofeedback. En dan denk ik, de prijs daarvan in verhouding tot aanwijzingen dat dat werkt, dat is wel erg uit balans. En dat is maar even een voorbeeld van een alternatieve behandeling die heel erg kostbaar is. En waarvan ik zeg, daar moet je toch even heel goed achter je oor krabben, wil je daar zoveel geld aan uitgeven.
Ja.
Ik weet ook niet precies wat die piercing kost, maar die schijnt ook best wel duur te zijn. En dan denk ik, ik weet niet waarom dat zo duur moet zijn. En ik weet ook niet op grond waarvan dat dan zou moeten werken. Maar als je heel graag een piercing in je oor wil en je hebt migraine, misschien
doe hem dan daar.
Ja, doe hem dan daar. Dan weet ik, dus het is wel heel individueel in hoeverre je dingen wilt proberen. Van een aantal dingen wil ik wel echt zeggen dat ik denk dat dat niet helpt. Bijvoorbeeld fysiotherapie, dat is denk ik wel soms een beetje een valkuil.
Ja.
Het is helaas volstrekt normaal dat je bij migraine ook last van je nek hebt. Als bij een migraineaanval de nek meedoet of voor je gevoel begint een migraineaanval in de nek, of de nek is stijf en pijnlijk bij een migraineaanval, wil dat niet zeggen dat er een probleem in de nek zit. Ik denk dat dat uit het brein komt. En ik ken ontzettend veel mensen die daar dus vruchteloos langdurig bij fysiotherapeuten voor onder behandeling geweest zijn. En die arme fysiotherapeut kan daar ook gewoon niks aan doen.
Nee.
En hetzelfde geldt ook wel een beetje voor de psycholoog.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat de psycholoog migraine kan genezen. Een psycholoog zou, als die toegankelijk was, want dat is natuurlijk ook een probleem, je wel kunnen helpen in omgaan met het feit dat je migraine hebt en met waar we het net over
alle
hadden,
gevolgen
stigma,
die dat,
misverstanden,
heeft,
enzovoort, enzovoort.
Ja.
En misschien wel met een bijkomende depressie, daar wil ik niks van zeggen. Mm-hmm. Maar ik vind niet dat iemand met migraine eerst maar eens naar de psycholoog moet.
Nee, dat is, je gaat ook niet met je gebroken been eerst naar de psycholoog.
Nee.
Nee. Ik heb even mijn telefoon erbij gepakt, Hans, want er kwamen heel veel reacties op Instagram, waar ik dan aankondig dat er een podcast over migraine komt. En aan de vele reacties zie je al hoe erg dit leeft. En eigenlijk, er zijn verschillende vragen waar je misschien kort op kan antwoorden en sommige zijn misschien wat langer. Er komt heel veel wel op terug van, wil je alsjeblieft aan die meneer vragen of hij kan zeggen dat het niet te maken heeft met stress?
Bij dus, deze, nog een keer.
Dus dat komt heel vaak terug en zo zie je maar dat heel veel mensen dat dus te horen krijgen.
Ja.
Iemand vraagt, in hoeverre heb je zelf echt invloed op een aanval? Nou, volgens mij heb je die vraag ook al redelijk beantwoord.
Ja, dat is wel een hele goede vraag en het is ook wat je wil. Weet je, als je een ziekte in aanvallen hebt, dan wil je grip op die aanval.
Mm-hmm.
Dat is logisch, dat begrijp ik. En daardoor denk ik dat er ook een overinterpretatie is van factoren die dat zouden uitlokken. Maar wat ik denk is dat die migraineaanval in het brein zich volbouwt en dan is het een soort onbalans die wacht op een zetje. En dan kan dat zetje van mijn part iets zijn wat je doet of eet.
Mm-hmm.
Maar als je dat niet doet, dan komt er een uur later of een dag later wel een ander zetje. Ik bedoel, de onbalans is er al.
Ja, en je kan alle zetjes niet uit je leven
halen. En je kunt alle zetjes niet uit je leven halen. En wat een valkuil is, is denken, ik heb migraine gekregen nadat ik naar een museum ben geweest. Ik ga niet meer naar een museum.
Mm-hmm.
De volgende keer heb ik migraine nadat ik heb getennist. Ik ga niet meer tennissen. En zo hou je niks meer over in je leven.
Ja, want ik noemde even eerder dat mijn migraine vaker, niet altijd, ik word er ook vaak genoeg mee wakker, maar vaker aan het einde van de dag, dus een beetje eind van de middag begint. En daardoor vroeg ik me ook lange tijd af van ja, dan is het misschien toch iets wat ik zelf doe, hè, door die werkdruk of door perfectionisme of al die dingen die je dan worden verteld. En toen las ik in jouw boek van ja, stress kan daarin een soort beschermende rol spelen, als in die helpt de migraine uit te stellen of de aanval uit te stellen.
Dat denken we, ja. Klassiek is dat je de migraine niet krijgt op de dag van je bruiloft, maar de dag erna.
Ja.
En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, beschermt stress wel een beetje, maar je kunt net zo goed zeggen dat het schommelen van stresshormonen, net zo misschien als het schommelen van geslachtshormonen, een factor zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar ja, wat doe je daar nou toch allemaal aan? Ik bedoel, we hebben allemaal de hele dag dan weer wel, dan weer geen stress. En de ene week meer dan de andere. Dus volgens mij, nogmaals, is dat het verkeerde eindje om te beginnen.
Precies. Ja, je moet kijken naar hoe gaan we het oplossen. Iemand vraagt, hoe zit het met paracetamol afhankelijk zijn en migraine? Dus de medicatie afhankelijk migraine.
Zouden we nog op terugkomen? Toch?
Daarom, bij deze.
Ja. Dat is geen migraine. Dat is eigenlijk een secundaire vorm van hoofdpijn die naar onze idee ontstaat door het overmatig gebruik van pijnstillers. En dat wordt dan gedefinieerd als meer dan 15 dagen per maand. Dus meer dagen wel dan niet pijnstillers of meer dan 10 dagen per maand triptanen. Nou is daar wel wat op af te dingen. Het is ook wel een beetje een Nederlands dingetje. Internationaal wordt er veel laconieker gekeken naar medication overuse, dus overmatig gebruik van migrainepillen. In Nederland is er een heel strikt beleid van als iemand bij je komt en die zegt ik heb veel migraine en die slikt, wat ik net zeg, te veel pijnstillers of triptanen, moet hij eerst detoxen. Dus we doen niks aan die migraine, we gaan eerst afkicken. Dat is in andere landen helemaal niet zo gebruikelijk. Dat gebeurt daar dus ook niet. En vervolgens zie je dat in een heleboel studies er ook helemaal geen aanwijzing is dat dat nou per se de beste manier is om het te doen.
Okay.
Dus in heel veel landen om ons heen en in Amerika, daar wordt gewoon gezegd, als iemand zoveel migrainepillen slikt, dan moet je die migraine beter behandelen.
Ja.
Daar is misschien ook wel wat voor te zeggen. En interessant is dat eigenlijk de behandelresultaten met anti-migrainemedicijnen, met preventieve migrainemedicijnen, net zo goed zijn bij mensen die te veel slikken als bij mensen die dat niet doen.
Ja.
Dus ik ben wel een beetje aan het twijfelen of dat hele rigide detoxbeleid, wat we in Nederland nog wel als beroepsgroep hebben afgesproken, of dat nou de, laten we maar zeggen, meest efficiënte manier is om mensen beter te maken.
Ja.
Want het mislukt heel vaak. Het is bij heel veel mensen tijdelijk mogelijk om die pillen te stoppen. En dan zie je heel snel dat ze weer op hun oude pijl terechtkomen.
Mm-hmm.
En het levert heel veel leed op. Het lukt bijna alleen maar als je je een maand ziek mag melden.
Ja.
En in een land als Amerika kan dat niet. Dan krijg je gewoon geen geld. Nou ja. Dus het is niet de heilige waarheid. Het is een deels ook wel een beetje, denk ik, culturele Nederlandse, misschien ja, protestants-christelijke benadering om te zeggen, eerst maar eens detoxen.
Ja.
Misschien wordt de toekomst wel dat we zeggen, we kunnen net zo goed meteen goede preventieve medicijnen inzetten.
Waarna er dus ook gestopt kan worden.
Zien we vanzelf wel dat je minder gaat slikken aan triptanen.
Ja.
Ja. Ben ik wel een beetje over af en toe aan het twijfelen van.
Oké,
ja.
Dus dat is nog een vraag die blijft. Maar leidt zulk soort pijnstiller gebruik tot hoofdpijn?
Ja, dat denken we wel dat dat kan. Maar de vraag is dus of dan het acuut stoppen en daarmee vaak door een hele hel van toename van hoofdpijn moeten, of dat nou de oplossing is. Of dat je ook kan zeggen, we gaan die migraine wat krachtiger aanpakken. Preventief.
En die werking van die pijnstillers, die is toch ook vaak maar tijdelijk?
Sowieso, nee, dat natuurlijk. Als
Nee, maar ook als in op lange termijn. Ik weet dat ik een tijd, een beetje, nou, ongeveer 10 jaar geleden, echt leefde op Excedrin.
Ja.
En dat ik dan ook in Amerika, want daar verkopen ze grote potten Excedrin, dat ik die vanuit daar ging halen.
Maar weet je, het is ook weer, het is misschien de manier van overleven, maar het is niet de goede aanpak.
Nee, en het na ongeveer een jaar of anderhalf werkte dat ook totaal niet meer.
Werken. Ja. Maar kip en ei weet ik hier dus niet precies, of dat nou door de Excedrin komt of dat de migraine gewoon door iets in je brein erger wordt, dat weet ik niet precies. Maar het is niet de weg die je moet afleggen. Je moet, zodra je vaker dan een paar dagen in de maand migrainemedicijnen nodig hebt, moet je preventieve behandeling gaan starten.
Ja, duidelijk. Dan vraagt iemand, en dat is een vraag die ook vaker terugkwam en die vond ik wel mooi en zeker om mee af te sluiten, in ieder geval wat betreft de luisteraarsvragen, is hoe kan ik een vriendin met migraine het beste steunen? En ik denk dat eigenlijk alleen al in die vraag veel steun zit.
Ja.
Want ik weet niet hoeveel mensen zich dat ook daadwerkelijk zo bewust afvragen.
Ja, misschien mag ik een klassiek antwoord geven. Luisteren is denk ik beter dan praten.
Ja, dus weerhoud je van alle adviezen.
Ja.
En luister naar de ervaring van diegene.
Ja.
Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Dan heb ik nog een laatste vraag voor jou, Hans. En die stel ik aan alle podgasten. En dat mag met migraine te maken hebben of met hoofdpijn, maar hoeft ook echt totaal niet, want het is een wat persoonlijkere vraag. En dat is, wat is het beste advies dat jij ooit kreeg dat je graag zou doorgeven aan luisteraars?
Jeetje, dat overvalt me wel, zeg.
Je mag er even over nadenken.
Het beste advies wat ik ooit kreeg. Ik denk dat, maar dat heeft misschien ook wel te maken met hoe ik in elkaar zit, wel een beetje aansluit op het antwoord wat ik hier net vooraf gaf. Namelijk, ik denk dat ik wel een beetje heb moeten leren om wat achterover te leunen en goed te luisteren naar mensen. Dat heb ik als dokter echt moeten leren. In het begin zat ik veel te veel in de zendmodus.
Maar is dat niet ook het oplossingsgerichte wat zeg maar een beetje past bij hulpverleners? Je wil graag
dat denk ik.
Helpen.
Ja, en ik denk dat je beter functioneert, niet alleen als dokter, maar misschien in het hele leven, als je dat wat minder zendt. Ja,
ja, dus als je af en toe even achterover gaat zitten en vooral luistert.
Ja.
Ja. Oké, mooi. Hans, hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan, ik vond het leuk. Dank je.
Jouw boek, daar nog even over, en jouw toekomstplannen, dat is misschien wel leuk om nog te benoemen, want jij vertelde mij zojuist dat het van deze week, laatste week voor jou is in het ziekenhuis waar je heel lang hebt gewerkt.
Ja. Ja, ik heb besloten dat mijn missie gaat worden om mij 100% op migraine te storten. En in een algemeen ziekenhuis ben je uiteraard als neuroloog met allerlei andere dingen ook bezig. En dat is ook heel belangrijk. En daar heb ik een fantastische jonge opvolger voor gevonden. En ik ga de jaren die ik nog te gaan heb als neuroloog 100% richten op migraine. Dus ik ga in Amsterdam de Migraine Clinic beginnen. In de hoop dat we daar toegankelijk, dus laagdrempelig toegankelijke topzorg voor migraine kunnen bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. En ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in. Ik denk dat dit is waar ik nou toevallig goed in ben. En om dat fulltime te gaan doen is ook, denk ik, erg de moeite waard. Ook maatschappelijk. En ook om te proberen om al die misverstanden een beetje uit de weg te gaan ruimen. Dus ik zal werk ook graag aan dit soort dingen mee.
Mooi.
Omdat ik denk dat dat helpt. Ja. Dus ik vind het ook heel leuk dat jij aandacht aan migraine hebt willen besteden.
Ja, nou ja, ook een beetje vanuit eigen belang. Dus.
Dat begrijp ik nu, ja.
Nee, ik kreeg van mijn neuroloog jouw boek aangeraden. Ah. En ik raad dat ook heel graag aan mensen aan. Want het was voor mij ook fijn. Nou, het is gewoon fijn om daarin gehoord te worden. Je voelt je door het lezen van het boek al gehoord en serieus genomen. Het boek is dus Migraine is geen hoofdpijn. En dat is ook een boodschap die we vanaf nu aan iedereen mogen verkondigen.
Ja.
Dus jouw boek. En wanneer opent de Migraine Clinic?
Volgende week.
Oh, ook meteen volgende week. Meteen door. Ja. Oké. De Migraine Clinic in Amsterdam dus. Hans, hartstikke bedankt. En heel veel succes met alles wat je gaat doen.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Wanneer je je abonneert op de podcast, een recensie achterlaat of de aflevering deelt met anderen, dan helpt dit de podcast enorm. Ik ben benieuwd wat je van de aflevering vond. Voor reacties, vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je daarvoor naar Psychologisch Podcast. Leuk om je daar te zien. Voor nu, zorg goed voor jezelf en elkaar en tot de volgende aflevering.